Wij gaan vanavond naar Malachi 4. Nadat wij een aantal keren over het onderwerp gesproken hebben vanuit het Nieuwe Testament, waar de term de dag des Heren voorkomt, moeten we dan nu naar het Oude Testament, want daar komt de uitdrukking nog wat vaker voor. En een van de duidelijke schriftplaatsen, die komt in Malachi hoofdstuk 4 voor. En dan vinden we meteen weer een kenmerk. Dat wat namelijk voorafgaat aan de komst van de dag des Heren. En dus we lezen eerst even vers 5 en dan gaan we daarna wel op het verband in. Hoofdstuk 4 vers 5. Daar staat: zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. Zo, een grote en een vreselijke dag des Heren. Dat is, klinkt dus niet zo opwekkend. En als je inderdaad weet wat allemaal in de dag des Heren plaats gaat vinden, dan is dat ook begrijpelijk. Maar wat we hier dus leren is dat voordat de dag des Heren aan kan vangen, dat dan ook in ieder geval nog de profeet Elia gezonden wordt. En dat is inderdaad de profeet die in het verleden in de Bijbel komt hij voor, hè, in 1 Koningen en tot in 2 Koningen aan toe. Een bijzondere profeet, opgevolgd door Elisa. En deze profeet die is ten hemel gevaren, dus die is niet gestorven. En zijn lichaam wordt dus in de hemel bewaard. En kennelijk is dat dus in de toekomst nog nodig. Want er staat dat hij zal komen voordat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. We weten inmiddels dat de dag des Heren begint met de tekenen in de zon en in de maan en de sterren, zoals de uitdrukking in Lucas 21 genoemd wordt. En dat dat op grond van Matthäus 24 is terstond na de verdrukking van die dagen, dat wil zeggen de grote verdrukking die over de Joodse staat zal komen in de tweede helft van de 70ste jaarweek, 3,5 jaar lang. En als dat voorbij is, dan vangt de dag des Heren officieel aan, omdat dat er ook meteen achteraan staat, hè, dat terstond na de verdrukking van die dagen de zon zal verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen zelfs op de aarde vallen. En de geslachten in het land zullen wenen, wordt er ook bijgesproken. En het volgende vers zegt meteen: dan zal de Zoon des Mensen komen met de wolken des hemels, even kort gezegd. Dan zal verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, wordt er over gesproken. En alle geslachten der aarde zullen wenen. En ze zullen zien de Zoon des Mensen komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dus als de dag des Heren aanvangt, is dat feitelijk ook de wederkomst van de Heer voor zijn volk. Want in Matthäus 24 gaat het over Judea. Daar komt die verdrukking, dat als dan die in Judea zijn, zouden vlieden op de bergen, want daar zou grote verdrukking beginnen. Daarna gaat de verdrukking nog wel door over de volkerenwereld. En in dat geval wordt dan ook gezegd dat de dagen van de verdrukking verkort worden omwille van de uitverkorenen. En in dat hoofdstuk van Matthäus 24 zijn de uitverkorenen degene die behoren tot het volk Israël, te beginnen met Juda. En daar hebben we dus de dag des Heren niet letterlijk qua term, maar wel qua aanduiding, omdat daar de tekenen in de zon en de maan en de sterren genoemd worden. En dat is een belangrijk beginsel. We hebben ook andere aspecten gezien wat nog vooraf moet plaatsvinden voordat überhaupt de dag des Heren kan aanvangen. In 2 Thessalonicenzen 2, daar zijn we vorige keer mee bezig geweest. Eerst moet de afval komen. Eerst moet ook geopenbaard worden de mens der zonde, de zoon des verderfs, de ongerechtige. En als de wederhouder die zijn openbaring nog steeds tegenhoudt, is weggenomen uit het midden. Dat betekent dat als de gemeente opgenomen is, dan pas kan die ongerechtige, die wetteloze zich ook openbaren in de wereld. En dat gaat dus ook nog vooraf aan dat de dag des Heren komt. En hier vinden we nog een kenmerk. In het Oude Testament er staat dat de Heer zijn profeet Elia zal zenden. Voordat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. Nou, eerst even die term. De grote en de vreselijke dag des Heren komt ook nog voor in de profetie van Joël. Het is goed om die even te lezen. Dus iets terug. De profetie van Joël noemt de term nog vaker. Maar de duidelijkste is die van hoofdstuk 2, vers 31. En dan zie je dat inderdaad de zon en de maan ook weer genoemd worden. In vers 31 staat: de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer, dat is hoofdstuk 2, vers 31, eer dat, dus net zo goed als die term in Maleachi 4, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dus Elia komt eerst, in ieder geval. En ook de zon en de maan moet iets mee gebeuren. Die worden verduisterd, zeg maar. En dan zeg je, nou, de sterren worden niet genoemd. Maar als je een bladje omslaat, tenminste in mijn Bijbel is dat wel zo, dan kom je in hoofdstuk 3 terecht. En dan zie je daar staan in vers 14... Menigten in het dal des dorswagens. Later hebben we het er nog wel uitgebreider over. Want de dag des Heren is nabij. Dus die komt eraan. Is er nog niet, maar is nabij. In het dal des dorswagens. De zon en de maan zijn zwart geworden. En de sterren hebben haar glans ingetrokken. Nu heb je ze wel alle drie. En wat gebeurt er bij die gelegenheid? Dat staat meteen in het volgende vers. Een positieve wending voor het volk wat de Heere toebehoort op aarde, is Israël. En de Heere zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat de hemel en de aarde beven zullen. En dat is natuurlijk wel ernstiger dan wanneer hier en daar in de wereld een aardbeving is, hoewel dat op zich al ernstig is. Ja, maar heel de schepping schudt dan. Hemel en aarde, staat er. Dus hemel en aardbevingen, omdat de hemel nu eenmaal de begrensd wordt door de aarde in het Bijbels wereldbeeld, is dat logisch. En daarna staat er: maar de Heere zal de toevlucht van zijn volk en de sterkte der kinderen of zonen Israël zijn. Dus als de Heer bij de aanvang van de dag des Heeren komt, dan is hij dus tot een toevlucht voor zijn volk. En de uitdrukking zijn volk komt vaker voor in de vorm van mijn volk, en dat is in het Hebreeuws ami. En een van de belangrijkste kenmerken is dat Ami eigenlijk een volk is wat ook echt de Heere toebehoort. Als de Heer echt daadwerkelijk zegt, dat is mijn volk, dan wordt bijvoorbeeld in Zacharia 13 gezegd dat het volk is wat de Heer heeft aangeroepen. Wat zijn naam heeft aangeroepen. Dat is dan mijn volk, zegt de Heere. En het volk zal dan zeggen, de Heere is mijn God. Dan ontstaat er dus een levende relatie tussen het overblijfsel van het Joodse volk in Sion, Jeruzalem, en degene die dan voor hen verschijnt ten verlossing op de Olijfberg. En daar begint dus het herstel van het volk Israël. En dat is bij de aanvang van de dag des Heren. Dus ook hier zie je diezelfde term terug. Die grote en die vreselijke dag des Heren. En daar gaat mee gepaard dat de zon en de maan en ook de sterren iets mee moet gebeuren. We noemen het samen de tekenen, volgens Lucas 21. En dan breekt de zon, dan breekt de dag des Heren daarna meteen aan. En dan zal de Heer komen tot redding van zijn volk. Maar het houdt wel in dat daarna ook de andere volkeren onder die vreselijke en die grote dag des Heren vele verwoestingen mee zullen maken, omdat ze zich niet willen onderwerpen aan degene die werkelijk alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat gebeurt allemaal in de dag des Heren. Nou, dit is wat Joël er dan even over zegt. En als we dan terugkeren naar Maleachi, de laatste profeet van het Oude Testament, dan gaan we even op het verband in. En dan zie je dat daar ook hele mooie dingen staan in relatie tot het volk Israël. De brief wordt volgens hoofdstuk 1, of de brief, het is een Bijbelboek moet ik zeggen, wordt gericht aan Israël. Hoofdstuk 1 vers 1, daar staat de last van het woord des Heren tot Israël door de dienst van Malachi. Dus het is in eerste plaats gericht aan het volk Israël, of een deel van Israël, dat kan natuurlijk ook. Want dan blijkt dat soms uit het verband als het gaat om Jeruzalem of Juda, als dat genoemd wordt. Maar dat maakt deel uit van Israël. En hier staat in vers 1 van hoofdstuk 4. Want zie, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie de goddeloosheid doet, een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel, nog tak laten zal. Maar als je nou denkt dat dit over Israël gezegd wordt, dan heb je het eigenlijk mis, want het volgende vers geeft juist een positieve opmerking ten aanzien van zijn volk. Want het staat er ook bij, u lieden, en dat was Israël aan wie het boek feitelijk gericht is, u lieden daarentegen, die mijn naam vreest, dus het gelovige overblijfsel, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen en gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Dus het is positief voor Israël en het brengt oordeel teweeg voor allen die goddeloos zijn en hoogmoedig zijn, die dus weigeren om zich te onderwerpen aan de Heere, die dan ook inderdaad zijn macht in de wereld zal gaan demonstreren. En dat heet die dag komt. En dan vraag je welke dag? Nou, dat blijkt dus als je verder leest. Volgens vers 5 blijkt dat dus de dag des Heren te zijn. En dan kun je begrijpen dat het een grote, een ontzagwekkende en ook vreselijke te vrezen. Want er is inderdaad grote vrees voor degenen die zich niet willen onderwerpen te verwachten. Dat zo genoemd wordt, die dag des Heren. Dus het is een dag die komt brandende als een oven. Nou, een oven is in de Bijbel dikwijls dat wat met vuur verband houdt. Dat kan een positieve uitwerking hebben als er iets ingelouterd wordt. Door het vuur heen puur worden, zoals goud in het vuur gelouterd wordt. Wordt in Malachi ook genoemd in hoofdstuk 3 ten aanzien van Levi en Juda. Maar in dit geval is het een oordeel. Zo wordt immers duidelijk uit het vers dat het gaat om de hoogmoedigen en de goddelozen. Voor hen zal het tot een oven zijn. En zo betekent dat dus dat ze onder het oordeel van God zullen komen. In die dag die de dag des Heren wordt genoemd. En een oven staat dus inderdaad voor het begrip vuur, want er wordt ook genoemd dat het in vlam gezet zal worden. Zal hen in vlam zetten. En dat betekent dus dat het begrip vuur en vlam in de Bijbel hier staat voor het oordeel van de Heer, wat in de dag des Heren plaatsvindt over alle goddelozen. Als we later Jesaja 2 zullen lezen, dan zal blijken dat in die dag, de dag des Heren, de Heere alleen verheven zal zijn. In deze tijd, in de bedeling der genade Gods, kunnen de mensen God vloeken en van alles doen zonder dat de Heer direct rechtstreeks ingrijpt. Omdat dat nog past in zijn plan. Het is de bedeling van de verborgenheid, zo wordt hij ook genoemd. En daarom heeft God nu eenmaal een tijd in zijn heilsplan opgenomen om zijn gemeente te vormen, te bouwen. En als dat plan voltooid is, dan pas gaat hij verder met Israël en de volkerenwereld op aarde. En dat betekent dat dan in die tijd ook daadwerkelijk getoond wordt wat de Heer Jezus al zei op de dag van zijn opstanding: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En juridisch gezien heeft hij die macht. En we weten dat in principe alle dingen hem onderworpen zijn, zegt de Hebreeënbrief, alleen dat zien wij nu nog niet. Maar er komt dan een tijd, en dat is in de dagen dat de Heer weder zal komen, dat dan iedereen ook daadwerkelijk zal zien wie op de troon zit, wie op aarde wederkomt. Ze weten welke oordelen er komen en toch weigeren ze, de meesten tenminste, om hun knieën te buigen voor de Heer en hem heerlijkheid te geven. Wat een hoogmoed is er dan onder de mensheid. Terwijl ze in die tijd juist zien wie het doet. En ze er niet aan kunnen ontkomen, tenzij ze ook daadwerkelijk het evangelie wat dan klinkt, het evangelie van het koninkrijk, zullen accepteren. En dat betekent dat ze de koning van dat koninkrijk zullen aannemen. En gelukkig zijn er ook velen, een grote schare die niemand tellen kan, die dat zal doen, volgens Openbaring 7. Maar de meesten, in verhouding tot de mensheid, is het altijd een minderheid. Het wordt een grote schare genoemd, die niemand tellen kan. De Heer weet precies hoeveel. Maar toch, in verhouding tot heel de mensheid in de toekomst, is het ook nog een minderheid, want gelovigen zijn altijd, per definitie, in de minderheid. 12 verspieders, 2 waren goed en 10 waren slecht, zegt het kinderliedje, met gebaren. Het zegt al genoeg. Noach met zijn 8-tal bleef over, ondanks een hele mensheid die daaromheen niet geloofde in God. Maar Noach wandelde met God. En daarom vond hij genade in de ogen van God. En over Elia gesproken, hij dacht dat hij alleen overgebleven was. Maar de Heere had zich nog 7000 mensen knieën bewaard die voor hem bogen. Alleen wist Elia dat niet. Een gelovig overblijfsel. Zo zal er altijd een gelovig overblijfsel zijn. En ook hier met betrekking tot Israël. Dus die dag die komt, die toekomstige dag, dat woord betekent de dag die komt. Dat is een dag die oordeel brengt over alle goddelozen. En dat zegt de Heer der Heerscharen. En er staat bij die hun nog wortel, nog tak laten zal. Betekent dat ze compleet worden uitgeroeid. Is geen prettig vooruitzicht. Is er dan geen manier om daar aan te ontkomen? Ja, hoe kun je aan het oordeel Gods ontkomen als je tot geloof komt? Als je je bekeert tot de Heer. Dan ontvang je genade. En dan val je niet meer onder de toorn van God. En dat is voor ons ook zo. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En de toorn Gods blijft op hem. En de toorn is feitelijk van Gods wegen op de Heer Jezus gelegd. En hij is daarvoor aan het kruis gestorven voor onze zonden. Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om onder de toorn Gods daar vandaan te komen. Maar in de dagen dat de Heer ook actief in de wereld zijn toorn, zijn oordeel brengt, kan dat ook. Als men maar gelooft in degene die dan gepredikt wordt, de Heer in zijn wederkomst. Er is altijd een mogelijkheid om aan de toorn van God te ontkomen. Als je gelooft, besta je niet meer onder de toorn. En deze goddelozen dus wel, die komen onder dat oordeel van God in de dag des Heren. Dat is in de eerste periode van de dag des Heren. We hebben gezien dat de dag des Heren dus begint aan het einde van de 70ste jaarweek. Direct nadat de grote verdrukking voor de Joodse staat voorbij is. En die duurt door totdat hemel en aarde verdwijnen. Dat is een hele lange periode. Maar de eerste periode daarvan, zeg maar de 33 jaren even grofweg gesproken. Dat is een periode waarin de Heer oordelen brengt over de mensheid. En daar spreekt het boek Openbaring dan ook uitvoerig over. Maar vers 2 zegt: u lieden daarentegen, dat is dus het overblijfsel van Israël, die mijn naam vreest, dat moet dus wel erbij gezegd worden. Als je de naam van de Heer vreest, dan heb je ontzag voor zijn naam, dus heb je zijn naam aangeroepen. Voor hen zal de zon der gerechtigheid opgaan. In mijn Bijbel staat zon met een hoofdletter afgedrukt en terecht, want het gaat hier natuurlijk over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En de Bijbel wordt ook God zelf als een zon voorgesteld in Psalm 84. En daar staat dat God de Heer een zon en een schild is voor de gelovigen. En dat is logisch, want de zon geeft licht en God is licht. En hier wordt gesproken over de wederkomst van de Heer Jezus Christus, die immers het licht der wereld was, maar in de dagen van zijn wederkomst ook weer dat licht zal zijn voor degenen die geloven. De zon der gerechtigheid. De rechtvaardige, degene die het licht is. En de rechtvaardige bij uitstek, dat is de Heer zelf. Jezus Christus, de rechtvaardige, wordt gesproken in 1 Johannes 2, dat is onze voorspraak. Tegelijkertijd. En hij is tegelijkertijd het licht. En hier wordt over zijn wederkomst gesproken. En als je dus dit vers leest, dan heb je te maken met woorden die je in bijvoorbeeld in Jesaja 60 leest. Laten we die maar even lezen. Jesaja 60. En dan hoop ik niet dat u een NBV-vertaling hebt. Want dat is toch wel een aparte vertaling geworden, moet ik zeggen, in dit vers. In het eerste vers staat in de Statenvertaling: maak u op, word verlicht. Maak u op betekent sta op, word actief, richt je op. Word verlicht betekent dus dat je door iemand anders verlicht wordt. Je wordt verlicht. Staat achter, want uw licht komt. Ook hier staat het met een hoofdletter. En zon en licht zijn synoniemen. Want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Wie zijn nou die u? In de letterlijke zin moet je gewoon even ervoor lezen in vers 20 van hoofdstuk 59. Daar staat, en er zal een verlosser tot Sion komen. Namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heere. Een vers wat voor een gedeelte in Romeinen 11 wordt aangehaald. En daar staat dan, en, want al zo zal geheel Israël zalig worden. En dat betekent niet dat alle ooit geleefd hebbende Israëlieten nog behouden zullen worden. Betekent ook niet dat alle Israëlieten die in de toekomst uit de twee huizen van Israël tot geloof zullen komen. Want dat blijkt uit de schrift dat dat niet zo is. En uit dit vers blijkt dus wat geheel Israël is. Want er staat bij dat de Heere als verlosser tot Sion zal komen. Overigens, Romeinen 11 staat uit Sion. Uit het hemelse Sion komt hij tot het aardse Sion, is de gedachte. Let op het voorzetsel. Dat is verschillend, maar het geeft dus ook iets aan. Maar wel voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob. Dus voor het gelovig overblijfsel van het volk wat dan in Sion zich bevindt, Jeruzalem. Dus tot hen worden die woorden in de eerste plaats gericht. En profetisch gezien worden we dus na de dagen van de wederkomst van Christus voor zijn volk op de Olijfberg gezet. Want dan staat er, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dat is twee keer hetzelfde, want licht is feitelijk ook te omschrijven als de heerlijkheid des Heren. Als we aan het kerstfeest denken, dan zien we daar een engel en die is dan licht. En daar staat heerlijkheid ook genoemd. Dus het is een synoniem. En vers 2 zegt wat er ook mee plaatsvindt. Er staat, want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u, Sion, Jacob, dus Israël, degene die zich bekeren, zal de Heere opgaan. Dus uw licht, namelijk de heerlijkheid des Heren, is de Heere zelf, Jehovah, die zal komen. Maar voor ons is, dacht ik, niet onbekend dat Jehovah niemand anders blijkt te zijn dan Jezus Christus, in wie God zich heeft geopenbaard en ook zal openbaren. Dus enerzijds is er licht voor Israël, kort gezegd, anderzijds is er duisternis voor de aarde, voor de volkeren. En zo wordt de dag des Heren ook omschreven als een dag van duisternis, van dikke donkerheid en nog een heleboel andere dingen die we later nog wel eens tegenkomen. Onder andere in Zefanja hoofdstuk 2. En dus dit is een omschrijving voor de wederkomst van de Heer en de aanvang van de dag des Heren, waarin dus duisternis voor de volkeren is, En dat komt omdat ze zelf ook in een enorme geestelijke duisternis leven. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Dat is uiteindelijk het resultaat van een gelovig overblijfsel uit de heidenen. Uit de volkerenwereld die tot de Here zullen komen in het koninkrijk. Dus de zon der gerechtigheid zal voor u opgaan. En dat woord opgaan wordt ook in de schrift vaak gebruikt voor de zon die opgaat, opkomt. Nou, dat is duidelijk. Dan is het de Heer nu die daarmee bedoeld wordt. En dat is hier uw licht. Maar voor de wereld is het duisternis. Denk dan altijd terug aan de geschiedenis van de verlossing van Israël uit Egypte. Ze zaten voor de Schelfzee. Ze konden geen kant uit. En de Heer kwam tussen beiden. Want de Egyptenaren kwamen achter hen aan en dreven hen dus in het nauw. En de Heer kwam met de vuurwolkkolom te midden van het volk. En voor Israël was het licht en voor Egypte was duisternis. Zo beschermt dus de Heer zijn volk, dat hem vertrouwt. Nou, dat is een mooi gedeelte dus, dat het beschrijft. Dan gaan we weer terug naar Maleachi. En dan staat er, dus voor het gelovig overblijfsel zal de Heer opgaan, zal de Heer komen. En er zal genezing onder zijn vleugelen zijn. En dat is ook een van de trefwoorden in de Bijbel. Het woord genezing of genezen. Dat vinden we dikwijls in de profetieën terug. En als er genezing is, dan is dat heling, herstel. En dan is dus de breuk is geheeld. De Bijbel spreekt ook over een breuk die met betrekking tot zijn volk ontstaan is vanwege hun ongeloof. Maar als de Heer wederkomt, zal die breuk hersteld worden. En hier wordt gesproken over genezing onder zijn vleugelen. Nou, hoe vaak lees je dat begrip niet in de psalmen? Hè? Dat men zou schuilen, zich verbergen onder de vleugelen van de Heer. Want dat is de plaats waar je veilig bent. En hoe had de Heer dat immers gezegd in Matteüs 23 tegen Jeruzalem? Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden worden. Hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, onder de vleugelen. Kom bij mij, allen die vermoeid en belast zijn. Hij wilde hen graag tot zich brengen, het leven geven. En er staat achter, doch hij hebt niet gewild. Ze wilden toen niet. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel. Die wel, een kleinigheid, een minderheid. Die wel. Maar daar horen wij inmiddels ook bij. Als gelovigen van de gemeente, wij hebben hem aangenomen. Hij is onze verlosser geworden. Maar ook in de toekomst zal er een overblijfsel zijn wat hem aanneemt. En waar men in het verleden bij zijn eerste komst in zijn vernedering hem niet heeft willen aannemen, zijn veiligheid, zijn verborgen positie niet onder de vleugel van de Heer wilde vinden, daar zal men dat in de toekomst wel doen, als men de Heere vreest.
De genezing die hier beschreven staat, is dat dezelfde als de genezing uit Openbaring 22 over de boom des levens, waarvan de bladeren genezing zijn voor de heidenen?
Daar is voor de heidenen, ja. Maar dat is meer in de periode van het koninkrijk zelf. Dat is dus feitelijk op een later tijdstip.
He, want, later dan dit.
Ja, want dit is specifiek gezegd tot ulieden, ja. Tot Israël. En het staat in relatie tot de zon der gerechtigheid die opgaat. De wederkomst van de Heer voor zijn volk. En als er gesproken wordt over genezing vanwege de boom des levens, dan is dat een aanduiding van de gelovigen die in het koninkrijk de 1000 jaren zijn, die dus van de Heer genezing ontvangen. Men kan wel ziek worden, maar men sterft niet.
Dus dat is na de 33 jaar?
Dat is in de 1000 jaren, na de 33 jaren en zelfs heel de 1000 jaren lang. Ja? Maar als je dit woord genezing met me op wil zoeken in bijvoorbeeld Jeremia 33, daar vind je het dan ook mooi beschreven. Jeremia 33, vers 6. Hier gaat het in dit hoofdstuk over Juda en Jeruzalem. Jeremia was de profeet die daar optrad in de dagen dat het volk nagenoeg binnen enige tijd in ballingschap zou worden weggevoerd. En hij moest het volk oproepen om zich te bekeren tot de Heere. Dat deden ze niet. Met als gevolg dat dus ook de ballingschap onafwendbaar was. Maar in dit gedeelte wordt ook over het toekomstige perspectief gesproken. En dat staat in vers 6. Zie, ik zal haar, dat is de stad uit vers 4, en Juda, waar de koningen van genoemd worden. Ik zal haar de gezondheid en de genezing doen reizen. En zal hen lieden genezen en zal hen openbaren overvloed van vrede en waarheid. En wat houdt dat dan in, die genezing? Nou, er staat achter, ik zal de gevangenis, dat wil zeggen de ballingschap, de verstrooiing van de stammen Israëls onder de volkeren, en het, dat heidense volkeren over hen heerschappij hebben, dan zijn ze ook gevangen. En ik zal de gevangenis van Juda en de gevangenis van Israël, dan heb je de twee huizen van het volk Israël, wenden en zal ze bouwen als in het eerst. Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, met de welke zij tegen mij gezondigd hebben. En ik zal vergeving van al hun ongerechtigheden, met de welke zij tegen mij gezondigd hebben, en met de welke zij tegen mij overtreden hebben. De Heer zal hun ongerechtigheden, al hun ongerechtigheden, vergeven. En misschien herken je daar natuurlijk Daniël 9 vers 24 in. Hè? Dat de ongerechtigheden worden verzoend. Dat is een synoniem voor vergeven. Na 70 jaarweken. Als de 70ste jaarweek voltooid is. Dan komt daar een ommekeer. Omdat de Heere dat volk wat zijn naam aanroept. In de grote verdrukking. Aan het einde daarvan wel degelijk zal genezen. Herstellen. En dat geldt dan ook later voor de andere stammen, want het wordt van heel het volk genoemd hier. Maar dat is het beginpunt. Ze worden gereinigd van hun zonde. En dus de Heer zal hun ongerechtigheid vergeven. En dan staat er in vers 9, en het zal mij zijn tot een vrolijke naam, tot een roem en tot een sieraad bij alle heiden der aarde, die al het goede zullen horen dat ik hun doe. En ze zullen vrezen en beroerd, in de zin van ontroerd zijn over al het goede en over al de vrede die ik haar beschik. Let wel, dit is de vrede die God geeft aan een volk wat zich tot de Heere bekeert. Het is de vrede die Hij geeft en die is van een andere orde dan de vrede die er in de wereld is. En is totaal van een andere orde van degenen die zeggen vrede en geen gevaar. We hebben het toch mooi, een verbond gesloten met vrede. Maar er komt een haastig verderf achterweg. Want het is niet de wijze waarop God vrede geeft. Vrede is er alleen door geloof in de Heer Jezus Christus. Dat geldt voor ons ook. Hè? Wij dan hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En door zijn geloof, omdat we ook in hem geloven, hebben we daar deel aan gekregen. En staan dus in de genade waarin wij gesteld zijn. En dat geldt voor Israël net zo goed. Als ze deel willen krijgen aan de genade van God, kan het alleen als ze zijn vrede accepteren. En die is er door Christus. In hem te geloven is dan een noodzaak. Alzo zegt de Heer, vers 10, in deze plaats waarvan gij zegt, zij is woest, dat er geen mens nog beest in is. En dan gaat het dus over Jeruzalem. En in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem, die zo verwoest zijn dat er geen mens, nog inwoner, nog beest is, in is, zal wederom gehoord worden. En nu komt er een belofte voor de toekomst. Feitelijk, definitief tenminste. Ik weet ook wel dat Jeruzalem in de oud-testamentische tijd ook weer gebouwd is. In de dagen van Ezra en Nehemia werd de tempel en de muur gebouwd. Toen was er ook zekere vrolijkheid. Maar dit verwijst naar de echte genezing die nog moet komen. Als de zonde gerechtigheid komt, dan zal er genezing onder zijn vleugelen zijn. Omdat men dan zijn heil bij de Heere zoekt. En dan blijkt dus dat bij die gelegenheid ook Jeruzalem en de steden van Juda verwoest zijn. En dat er geen inwoner meer is. Dus alleen het overblijfsel heeft kunnen vluchten door de vallei die dan ontstaat omdat de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg. Er is geen prettig vooruitzicht, maar toch staat er dat daar in die stad ook weer zal zijn de stem der vrolijkheid en de blijdschap, de stem des bruidegoms en de stem der bruid, de stem dergenen die zeggen: loof de Heer, de Heerscharen, want de Heer is goed. Want zijn goede tierenheid is in eeuwigheid. De stem dergenen die lof aanbrengen ten huize des Heren. Dan moet er dus ook weer een huis van de Heer zijn. In de stad die inmiddels gebouwd is. Een tempel. En we weten dat in de 1000 jaar inderdaad een tempel zal zijn. Dat is niet de tempel waarvan men vandaag de dag wel denkt. Hè, dat die nog moet komen. Daar lees je ze nu en dan wel wat over. Hè. Er is zo'n organisatie die volop bezig is om alles weer zover te krijgen dat er een tempel in Jeruzalem gebouwd kan worden. Ze hebben zelfs inmiddels al een rode koe gefokt. Dus dat is dan ook hè, waar men aan kan voldoen. Hè. Dat offer van de rode vaar staat in de wet geschreven. En ze hebben heel veel geld ingezameld. En er zijn al onderdelen van die tempel in een prefab station gemaakt. Kun je allemaal lezen op internet hoor, als je wil. He, dus het is een kwestie van tijd. Maar het is wel die tempel waarvan in 2 Thessalonicenzen 2 staat dat degene die inmiddels dan genoemd wordt de zoon des verderfs, de ongerechtige, dat die zich in die tempel zal zetten en zichzelf zal aanwijzen dat hij God is. En van die tempel blijft niets over. Deze tempel die zal in de toekomst staan in het gebouwde Jeruzalem nadat de stad eerst verwoest is. En in het geopenbaarde koninkrijk is er inderdaad een tempel waar zelfs de Heere jaarlijks ook aanbeden wordt door alle volkeren die dan in dat koninkrijk zijn. Want ze zullen ook elk jaar optrekken om de koning daar te eren en het Loofhuttenfeest te vieren. Staat in Zacharia 14 beschreven. Maar dat is nog verder dan het moment dat Jeruzalem verwoest is. Dat is aan het eind van de 70ste week. En als je Joël wel eens gelezen hebt, hoofdstuk 1 en 2, dan weet je dat het land voordat die vijand komt er nog uitziet als de Hof van Eden. Dus een lusthof, ziet er nog goed uit. Maar daarna, als die daar doorgetrokken is, is het een grote woestenij. En heel het land wordt inderdaad platgewalst. Sorry, kan het niet helpen, maar het zegt de schrift. Dat willen veel christenen die voor Israël zijn niet weten, maar het is wel zo dat God woord dat zegt. En daarom is het belangrijk dat de gelovigen die daar zijn ook de Heer leren kennen, want dan zijn ze voor die tijd als goed is daar niet meer. Laat staan dat je ze daar naartoe moet brengen, want dat is geen prettig vooruitzicht. Maar je ziet dus dat hier sprake is van genezing. Pas nadat er verwoesting is geweest. En de Heer zal die genezing en die gezondheid geven. En als je nog een vers gedeelte wilt hebben, wat heel mooi is in dit geval, zou je naar Hosea 6 moeten gaan. Laten we dat maar doen. Hosea 6. We hebben het al eens eerder gelezen, maar het zijn van die profetieën die kenmerkend zijn. En daar vind je het woord genezen ook terug. En ook hier gaat het over Efraïm en Juda, de twee huizen van Israël, van het volk. Efraïm is dan het noordelijke rijk van de 10 stammen en Juda is het zuidelijke rijk, de 2 stammen zeggen we ook wel. En die zullen op een gegeven moment inderdaad in hun angst de Heere zoeken. En dan zeggen ze in hoofdstuk 6 vers 1, komt en laat ons wederkeren, dus ze kiezen daarvoor. En dat wederkeren kan ook vertaald worden met ons bekeren. Het is het werkwoord shuv. En dat kan wederkeren betekenen. Wederkomen, maar ook bekeren. Tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Dus er was sprake van scheur, maar de Heer geneest. Hij heeft geslagen, hij zal ons verbinden. Maar je ziet dus dat zij zich wel bekeren. Dan pas komt de genezing. Dan pas komt de verbinding. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Dus de opstanding, de verrijzenis of de wedergeboorte van Israël eigenlijk. Na 2 dagen op de 3e dag, dat zijn de profetische dagen uit 2 Petrus 3. 1 dag is als 1000 jaren en 1000 jaren zal zijn als 1 dag. En de Heer is langmoedig nog steeds, omdat hij niet wil dat al mensen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar ook al zijn er spotters die zeggen, waar blijft die toekomst van de Heer? Want alle dingen blijven zo, van het begin de schepping zoals het geweest is tot nu toe. De Heer zegt in zijn woord, bij monden van Petrus, maar de dag des Heren zal komen. Wis en waarachtig, het oordeel Gods komt zeker. En hier wordt over die dagen gesproken, profetische dagen. En dan is er genezing, dan is er verbinding voor degenen die uit Israël zich bekeren tot de Heren. En dan staat er ook achterin, vers 2, dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Een levend volk, omdat ze levend gemaakt zijn met Christus, zoals wij dat ook zijn. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heren te kennen, dus die relatie blijft doorgaan. En er staat, zijn uitgang is bereid als de dageraad en hij zal tot ons komen als een regen, als een spaderegen en een vroege regen des lands. Hou dat laatste even vast, want als we het over Elia hebben, dan hebben we ook met regen van doen. Of eigenlijk gebrek aan regen. En hier staat dat er regen komt. En Elia profeteerde in het verleden dat er een tijd lang geen regen zou komen in zijn tijd. Maar omdat Elia nog een keer komen moet, profeteert hij overdrachtelijk opnieuw dat er geen regen komt. Geen zegen van Gods wegen. En dat is gedurende de grote verdrukking het geval. Droogte in de Bijbel is een beeld van het gebrek aan zegen van God. De Heer had aan zijn volk Israël in de Oud-Testamentische tijd al beloofd, als jullie mij zullen dienen, als je mij zullen volgen, mijn inzettingen zult bewaren, mij zult liefhebben, mij aanhangen, of hoe je het ook omschrijft, dan zal ik jullie zegen in het land en de vrucht van het land geven. Ik zal de regen op zijn tijd geven. En in de schrift is dat dikwijls zo, dat als er net niet regen komt, dat het volk ook wel bewust is van, nou, dan zijn wij zeker niet oprecht naar de Heere toe, want hij zegent ons niet. In die oud-testamentische tijd was dat zo. Als ik tijd heb, laat ik jullie straks Jeremia 14 nog even zien. Daar vind je een prachtig voorbeeld daarvan. Maar het gaat er nu om dat je ziet dat de Heer dus zal komen. Zijn uitgang is bereid na twee dagen op de derde dag. Als de dag des Heren aanvangt. En dan staat er, hij zal tot ons komen als een regen, de vroeg en de spaderegen. Kortom, volop zegen, volop vruchtbaarheid. De ommekeer. In Ezechiël 34 wordt gesproken over plasregens van zegen. Daar hebben we zelfs nog een mooi lied van. Nu vallen druppelen reeds neder. Zend ons die stromen, o Heer. Overdrachtelijk dan meestal bedoeld. We hebben nu al de geest ontvangen, maar we willen meer van Gods geest. Vervuld worden met Gods geest worden. Zo wordt het dan meestal gezongen door ons. Maar letterlijk gaat het over dat volk wat in de toekomst in het land gezegend zal worden. Een land wat vloeiender zijn van melk en honing. Omdat de Heere zijn volk zegent. En omdat ze zich aan hem hebben toevertrouwd. En als jij en ik zegen van Gods wil wegen ontvangen. En heb ik niet over alle geestelijke zegen die we nu al in Christus hebben ontvangen in de hemel. Hè, volgens Efeze 1 vers 3. Maar als je ook in de praktijk van je leven zegen wilt ontvangen. Vanuit het woord. Maar ook in je praktisch leven. Als je wil dat de Heere met je is. Nou, vertrouw hem dan. Neem hem op zijn woord. De Heer is dan met je. En geef je wat nodig is om hem te kunnen dienen, hem te leren kennen en hem te volgen. En wees niet hoogmoedig, niet eigenwijs. Ga niet je eigen weg, zoals Israël in de geschiedenis van de Bijbel altijd eigenlijk dat voorbeeld is geweest. Ze wisten het altijd beter dan de Heer. Dus hier zie je dat ook weer terug. Hier is genezing. Nou, dat komt vaker voor. Neem maar eens een concordantie. Zoek het woord genezen of genezing maar eens op. Dan kom je dat vaker in het Oude Testament tegen. In de meeste gevallen gaat het over dit moment. Hè, dat het verwijst naar het herstel van het volk Israël. In de dagen dat de Heer wederkomt. En omdat ze zich tot hem bekeren. Ja, als wij ziek zijn, dan moet je naar de dokter. Dan moet je dus wel het initiatief nemen om naar de dokter te gaan, want hij kan je in de meeste gevallen, zeg ik dan maar, herstellen. En de grote geneesheer in de Bijbel is nog altijd God zelf, dan wel zijn zoon Jezus Christus. Nou, En hij toonde het in de dagen dat hij op aarde was, dat hij de beloofde Messias was door de tekenen en wonderen die hij deed. Die genezingen, allemaal tekenen van het werk wat de Heere zou doen. Hij is de echte geneesheer. Nou, dan keren we weer even terug naar Malachi. Er staat dat de Heer dus zal komen voor zijn volk en er genezing zal zijn onder zijn vleugelen voor dat volk Israël. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Dat is uiteraard een omschrijving voor welvarend zijn. Het gemeste kalf, dat werd dan ook gegeven als er een feestelijke gebeurtenis was. Denk maar aan de verloren zoon die terugkeerde. Hè? Maar het is dus een uitdrukking van welvaart, van voorspoed. De Heer zal hen doen toenemen en voorspoedig doen zijn. En dan vers 3, dat is iets wat minder bekend is misschien, maar dat hoort er ook nog bij. En daar staat, en gij, dat namelijk, dat is het volk wat hier bedoeld wordt, gij zult de goddelozen vertreden. Want ze zullen as worden onder de zolen uw voeten, ten dien dagen die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. En dat wijst dus ook weer naar die dag des Heren. Te dien dagen die ik maken zal. Die ik zal doen komen. En dan blijkt in die dag des Heren zelfs niet alleen het volk genezing te ontvangen, maar dat ook het volk bij machte is om de goddelozen te vertreden. Want in die dagen dat Israël tot geloof komt, zeg maar, hè, na de 70ste week, dan wordt het herstel van Israël in gang gezet. De Heer komt weder, hij laat zijn volk verzamelen uit de vier winden, brengt hen als een gelovig volk naar het beloofde land. Maar dan is er nog steeds vijandschap. Niet alleen ten opzichte van de Heere, die ze afwijzen, maar ook ten opzichte van zijn volk, Israël. En het betekent dus dat de omringende volkeren nog heftiger vijandig zullen zijn dan ze vandaag de dag al zijn. En ze zullen ook proberen om hen in de strijd te verslaan. Onder leiding van het beest wat in die tijd dan ook regeert in de wereld. En hier staat dat die heidense volkeren door Israël worden verslagen. Gij zult de goddelozen vertreden, want zij zullen as worden onder de zolen uw voeten. Dat is niet aan het einde van de 70ste week natuurlijk. Want dan kunnen ze maar ternauwernood hun hachje redden door te vluchten door de gescheurde olijfberg. Maar als ze eenmaal in het land teruggekeerd zijn en het land bouwen, herstellen, de steden bouwen, dan heb je net zo'n situatie als in de dagen van Nehemia. De omringende volkeren, die ook daar in de buurt wonen, die waren vijandig, probeerden alle listen en vijandschap het tegen te houden. Maar het ging wel door. De muur werd in een recordtijd gebouwd. In de kracht van God. En zo zal ook in de toekomst het volk bouwen, maar aan de andere kant strijden. En zo hadden ze in de dagen van Nehemia aan de ene kant het metselwerktuig in de hand, aan de andere kant hadden ze een zwaard bij zich. Of een ander wapen, om zich te verdedigen als het nodig was. En als ze hier en daar kwamen, dan klonk de bazuin, want daar moesten ze er naartoe om hun broeders te helpen in de strijd. En hier staat dat Israël in die tijd dus de macht van Gods wegen heeft, want het is een gelovig volk. Ook al zijn ze verhoudingsgewijs in de minderheid, maar ja, dat is voor God geen belemmering. In zijn kracht overwinnen zij de vijand. En je mag dit vers niet zomaar toepassen op wat wel eens gedaan wordt. Hè? Dat bijvoorbeeld op die zesdaagse oorlog en zo. En dat het Joodse volk dan hun vijanden opeens kon verslaan. En toen ze in 1948 de staat hadden opgericht, toen hadden die omringende landen een plan gehad van we zullen ze wel eventjes wegjagen. Nou, dat liep voor hen totaal in een fiasco uit. Maar de overwinning van het Joodse volk van toen is niet wat hier staat. Want dit is op een ander tijdstip. Blijf bij de context. Lees wat in de schrift staat. Vergelijk niet alleen de context, maar ook andere schriftplaatsen. En haal niet de schriftplaats uit het verband en pas het toe op een situatie waar het feit niet over gaat. Dat gebeurt veel hoor, helaas. Lees altijd het verband waarin het staat. Daarom sta ik ook langer stil bij dit gedeelte, omdat het eigenlijk alleen maar om vers 5 gaat. Maar het staat in een bepaald verband. En dat betekent dus, en ik heb wel meer schriftplaatsen waar dat ook staat, dat dus het volk Israël in de periode na de 70ste week van Gods wegen dus de kracht krijgt om vijandige volkeren te verslaan. En dat is voor sommige mensen een probleem. Omdat die meestal die tijd tussen de 70ste week en de 1000 jaren, dat geopenbaarde koninkrijk, niet kennen. En meestal is het zo in de verklaring van de profetieën, 70 jaarweken, de 70ste jaarweek, en daar volgt naadloos op het koninkrijk, de 1000 jaren. Nou, dan heb je hier een probleem. Want aan het eind van de 70ste week is duidelijk aan te tonen dat ze slechts kunnen vluchten. En tegelijkertijd zijn ze in staat om hun vijanden te verslaan. Hoe zit dat überhaupt dan? Nou, de schrift leert ons dat er nog zeker een tijd tussen zit voordat het koninkrijk ook daadwerkelijk in heel de wereld geopenbaard is. En dat is die periode van, en wat wij dan maar noemen, de 33 jaren. Na de 70ste week. En in die periode bouwt het volk het land, de steden weer op en is er nog steeds strijd. En terwijl de Heer bezig is om in de wereld zijn koninkrijk op te richten, alom, is het volk van Gods wegen bekrachtigd om hun vijanden te verslaan. En er zijn meer schriftplaatsen die daarover spreken. Ik heb hier een stuk of 5, 6 wel. Zal ik een paar noemen, dan kun je ze opschrijven, kun je ze nog eens nalezen. Jesaja 11.
Maar de Satan doet in die tijd toch precies hetzelfde.
Wat zeg je?
De Satan doet in die tijd toch precies hetzelfde.
Ja. Hoe bedoel je dat?
In dezelfde periode dat Christus zijn koninkrijk op aarde opricht, doet de Satan dat toch ook?
Ja, doet het.
Waarom wordt hij uiteindelijk beslagen?
Ja, dat doet hij ook inderdaad. Want het is feitelijk zo dat de Satan in de wereld zijn macht probeert steeds groter te laten worden. En aan het eind van de 70ste week is feitelijk de toppunt van de macht gekomen. En als de Heer dan wederkomt, dan zie je zo langzamerhand dat de macht van Babel en de satanische werkers, zeg maar, in die tijd langzaam weggenomen wordt. En aan het eind daarvan worden die twee beesten ook levend in de poel des vuurs geworpen. En de Satan wordt voor 1000 jaar gebonden. En terwijl aan de andere kant de curve weer omhoog gaat, want Jeruzalem, wat verwoest is, wordt dan gebouwd en wordt tot de stad van de grote koning. Dus inderdaad, er is strijd op dat vlak in de hele wereld. Maar hier wordt het specifiek van het volk genoemd. En ik zou nog een paar schriftplaatsen noemen. Als je ze op wilt schrijven, dat is prima. Jesaja 11, vers 13 en 14. Daar staat dat ze teruggekeerd zijn en dat ze hun vijanden op de schouder zullen vliegen. Obadja, vers 18. Komen we misschien later nog tegen. Jesaja 41, vers 15 en 16. En Micha 4, vers 13. En Micha 5, vers 7. Dan worden ze beschreven als een leeuw die te midden van de heidenen hen zal verscheuren. Dat zijn er zo'n paar, er zijn er wellicht nog wel meer. Maar dit vers, dat gaat dus voorbij aan de dag des Heren die aanvangt, maar vindt wel plaats in de dag des Heren. In de 33 jaar, en dat is de eerste periode van de dag des Heren. Dus ten gunste van Israël treedt de Heere tussen beiden en hij geeft zijn volk de kracht om de vijanden te overwinnen. Goed, dan gaan we naar vers 4. Daar staat: gedenkt der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël ter inzettingen en rechten. Het wordt herinnerd aan het woord Gods, wat men trouw zou zijn, om daaraan te denken. En dan wordt de naam Mozes genoemd, want we weten inderdaad dat Elia nog moet komen. Maar als je Openbaring 11 leest, daar zullen we straks nog naartoe gaan, dan zie je dat hij niet alleen is. Hij komt als één van de twee getuigen en de andere blijkt volgens de beschrijving Mozes te zijn. Hij wordt hier wel even genoemd in relatie tot het woord, de wet in die tijd. Maar er wordt niet specifiek gezegd dat hij komt. En toch weten we dat er met Mozes ook iets aan de hand was. Want toen de Heer Jezus verheerlijkt werd op de berg, toen was Elia daar en Mozes ook. Matthäus 17 en parallelgedeelten. Er waren twee mannen bij de Heer. Hij werd verheerlijkt en er waren twee mannen die daar bij hem stonden en ze herkenden hen ook. Petrus zei: laat we maar 3 tenten voor u en die twee mannen maken. En die twee mannen vertelden zijn uitgang, hoe het met hem verder zou gaan. En ze vertelden ook over zijn heerlijkheid. Want hij werd immers veranderd. Dat is een uitbeelding van zijn heerlijkheid. Maar daarvoor moest hij eerst nog de weg van lijden ondergaan. En Petrus schrijft later in zijn brief dat zij de majesteit van de Heer hadden aanschouwd. De koninklijke waardigheid, zijn heerlijkheid. Dus het spreekt over zijn heerlijkheid die strikt genomen vanaf de opstanding er al is. Maar omdat het gaat om de toekomst, is het dan zijn heerlijkheid in deze wereld, in het openbaar. En nu wordt hij verheerlijkt in de gemeente, want dat is feitelijk verborgen. Maar in de dagen van zijn wederkomst zal hij zich openbaren in heerlijkheid. En wij mogen daar ook bij getuigen zijn. En wij worden met hem geopenbaard in heerlijkheid. Zo, staat hier dus Mozes wel even genoemd. En vers 5 zegt dan, zie, ik zend u lieden de profeet Elia. Elia betekent, God is de Heere, of de Heer is God. El-ja, Elia. Eer dat die grote en die vreselijke dag des Heeren komen zal. En hij zal het hart der vaders tot de kinderen wederbrengen. En het hart der kinderen tot hun vaders, opdat ik niet komen en de aarde met de band sla. Of het land met de band sla. Maar in ieder geval is duidelijk dat als Elia komt, dat hij een bekeringsboodschap brengt om het volk tot de Heere terug te brengen. En dit is het laatste vers van het Oude Testament. Dan krijg je de intertestamentaire periode van pakweg 400 jaar. En pas dan lezen we in de Matthäus weer over hoe het verder gaat. En dan treedt opeens iemand op die als Elia is. Waarvan de Heer zelf zegt van nou, hij is Elia, maar niet letterlijk, maar hij zou komen in de geest en in de kracht van Elia. Maar hier staat dus dat Elia komen zal. Nou, de Joden verwachten nog steeds Elia. Bij bepaalde feesten zetten ze een stoel neer, omdat Elia zou kunnen komen. En dan hebben ze hem verwacht. En in de Bijbel wordt dat ook genoemd, want als Johannes de Doper optreedt, dan vragen ze aan hem, zijt gij dan Elia? Nou, dat wisten ze op grond van dit gedeelte. Hij zegt, nee, dat ben ik niet. Zijt gij dan de profeet? Deuteronomium 18, die komen zou. Nee, dat ben ik ook niet. Wie zijt gij dan? Ik ben de stem van de roepende in de woestijn. Geciteerd uit Jesaja 40. De voorloper van de komende beloofde Messias was Johannes de Doper in zijn eerste komst. Maar de voorloper van de Heer Jezus Christus in zijn openbaring, dat is ook Elia, want daar wordt het van gezegd hier. Met Mozes zelfs. De vraag is dan nu alleen, wanneer? Nou, voordat de dag des Heren komt, voordat hij aanvangt. Dan heb je dus de mogelijkheid van 7 jaren, want Elia behoort niet tot de gemeente. Dus als de gemeente opgenomen is, gaat de 70ste week beginnen te lopen. Komt er misschien later nog even op terug. Waarom wij denken dat dus het begin van de 70ste jaarweek ook tegelijkertijd met de opname van de gemeente samenvalt. Of anders gezegd, als de gemeente is opgenomen, begint de tijd voor Israël te lopen. Er zijn ook wel een aantal argumenten daadwerkelijk voor aan te halen. Onder andere deze, die van Elia. En de vraag is dan, wanneer treedt die dan op? Is dat nou in de eerste helft? Is dat in de tweede helft van de 70ste week? Of is het gedurende de hele tijd? En dan moet je dus de schrift daarop nazoeken. Nou, wat was het kenmerk van Elia in zijn dagen? En wat wordt er in het Nieuwe Testament over gezegd? Laten we maar even naar Openbaring 11 toe gaan. Want daar wordt het dan genoemd. Openbaring 11. Vers 2 begin ik deze keer maar. En laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is. Dat moet niet gemeten worden. Staat er ook achter en meet dat niet. Want het is de heidenen overgegeven. Of gegeven. En zij zullen de heilige stad, dat is dus het voorhof in dit geval, zullen zij vertreden 42 maanden. En dan lopen dus de tijden der heidenen ook af. En de tijden der heidenen, dat zijn de tijden waarop de heidenen zeggenschap, heerschappij, invloed hebben op de stad Jeruzalem. En de tijden der heidenen eindigen met een periode van 42 maanden. Daar zal de heilige stad in vertreden worden. We hebben net gelezen in Jeremia 33. En de stad wordt verwoest. Er zal geen inwoner meer zijn. Behalve dan het overblijfsel wat kan ontsnappen en vluchten door de olijfberg die scheurt. Als de Heer wederkomt. 42 maanden vertreden, dat duidt op de tweede helft van de 70ste jaarweek. Want de eerste helft is er vrede en geen gevaar, maar daarna komt het haastig verderf. En dat heet hier, de stad wordt vertreden. Daarom moet die ook niet gemeten worden, want meten heeft met eigendomsrecht te maken. En een stad die goddeloos is, die zelfs volgens Openbaring heet Sodom en Egypte. Dus goddeloos en als de wereld. Daar heeft de Heer geen gemeenschap mee. Pas als het een stad is die gelovig is, waar gelovigen wonen, dan is er sprake van meten. Hè. Meten doen we nu wel vandaag de dag op het kadaster. Hè. Dan staat geschreven hoe jouw huis qua afmetingen is, vierkante meters en dergelijke. Heeft met eigendomsrecht te maken. Nou, nu nog niet. De stad is nog niet zo geschikt, moet eerst nog vertreden worden. En dan staat in vers 3, en let wel, Openbaring is nooit altijd chronologisch. Je moet altijd goede zaken vergelijken met andere schriftplaatsen. En er staat, ik zal mijn getuigen, mijn twee getuigen, macht geven en ze zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. En 1260 dagen is precies 3 jaar en 6 maanden, oftewel 42 maanden. In de Bijbel zijn dat overlappende termen. Dus de Heer geeft zijn twee getuigen en zij profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. En waarom zijn ze met zakken bekleed? Omdat zakken in de Bijbel een uitbeelding zijn van dat je in zak en as je ten opzichte van de Heer eigenlijk vol berouw overgeeft. En wat zij dus uitbeelden is feitelijk wat het volk zou moeten doen. Zich bekeren tot de Heer. In zak en as. Het is een uitbeelding, illustratie van wat ze ook in hun prediking naar voren brengen. Bekeer je. Dus ze komen, dat staat hier. En wat erna staat zullen we na de pauze verder bekijken. We gaan eerst eventjes pauzeren. Ik zag in mijn aantekening dat iets vergeten ben uit Maleachi. Dat wou ik nog even met u lezen voordat we weer naar Openbaring 11 teruggaan. In Maleachi staat immers dat de Heere zijn volk zal bekrachtigen om de goddelozen te vertreden. De 10 dagen die ik maken zal, stond in hoofdstuk 4 vers 3. En ook dat slaat dus op de dag des Heren, dus in die dag des Heren, wanneer de Heer komt om zijn volk te redden, te bevrijden, zullen de volkeren geoordeeld worden. Maar ook Israël is dan in staat om heidense volkeren te overwinnen die vijandig zijn ten opzichte van hen. Dat heet hier te 10 dagen die ik maken zal. En diezelfde term staat ook in hoofdstuk 3 aan het eind, in vers 17... Dat wordt dan ook gezegd tegen Israël. En zij zullen, zegt de Heere de Heerscharen, te 10 dagen die ik maken zal, mij een eigendom zijn. Zoals dat eigenlijk al bij de uittocht uit Egypte werd gezegd in Exodus 19, dat Israël een volk ten eigendom voor de Heere was, een heilig volk, een uitverkoren volk. Hier wordt het gezegd in verband met die dag die de Heer maken zal, die dus de Heer zal doen komen. En dat is dan ook die dag des Heren. Er staat bij, ik zal hen verschonen. En verschonen betekent vergeven, ontferming geven, reinigen. Denk maar aan een baby die je verschoont. Dan wordt het rein. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Dus de gedachte hier is dus ook, zoals het vaker vertaald wordt, met vergeven, ontferming geven. Gelijk als een man zijn zoon verschoont die hem dient. En Israël wordt ook als een zoon beschreven. Mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Laat hen een feest voor mij vieren in de woestijn, werd al tegen de farao gezegd. Maar de farao weigerde dat en dat leidde tot de ondergang van zijn eigen eerstgeboren zoon. Dus een zoon die door een man verschoond wordt, zijn vader dus kennelijk. Nou, dat is met betrekking tot Israël gezegd. En dan staat er, dan zult gij lieden wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen die die God dient en die die hem niet dient. En dan is het dus een gelovig volk. Die heeft zicht op wat de Heer feitelijk van hen vraagt in die dag die de Heer maken zal. Dus in die dag des Heren heb je te maken met een gelovig Israël. Goed, dan gaan we weer verder met Elia en Openbaring. Hoofdstuk 11. De twee getuigen van de Heer zou de Heer geven. Er staat hier een periode van 1260 dagen bij dat ze zullen profeteren. Dan heb je dus twee mogelijkheden. Het is of de eerste helft of de tweede helft. En aangezien als de gemeente opgenomen wordt, er op dat moment geen enkele gelovige meer op aarde is. En volgens de Bijbel, bijvoorbeeld in Romeinen 11 genoemd wordt, dat er altijd een gelovig overblijfsel zal zijn. Waarvan Elia zelf ook een beeld is. In Romeinen 11 wordt het genoemd. Ik ben alleen overgebleven, zegt hij. Maar er hadden hier toch nog 7000 mannen overgelaten die hun knieën voor de Baal niet gebogen had. Alleen daar wist hij toen niet van. Maar is het dus duidelijk, hè, omdat er dan een overblijfsel moet zijn, dat de Heer gewoon op aarde twee mannen zet. En dat lijkt me dan logisch dat dat is in de eerste helft van de 70ste week. Dat is het eerste argument. Omdat er dan een gelovig overblijfsel is. Die profeteren 1260 dagen gedurende de eerste helft dus. Deze zijn de twee olijfbomen, staat in vers 4. De twee kandelaren die voor de God of voor de Heere der aarde staan. Verwijzing naar Zacharia 4. Laat ik nu maar even buiten beschouwing. Maar een olijfboom brengt olijven voort en olijven worden geperst en dan komt olie uit voort en olie is een beeld van de Heilige Geest. En zij spreken dus door de Geest Gods. En de twee kandelaren, nou, een kandelaar verspreidt licht en licht is een beeld van het woord van God. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dus deze twee worden hier symbolisch voorgesteld als degenen die door de Geest Gods het woord Gods profeteren. Nou, dat is ook profeteren, hè? Door de Geest Gods spreken de woorden Gods. Zo spreekt de Heere. En staat in vers 5, zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. Dat is dus een oordelend spreken en wellicht ook wel letterlijk. Het zou best kunnen. Het betekent dat ze een woord spreken en de vijand kan hen niet eens benaderen. Ze zijn dus onaantastbaar, omdat de Heer hen zo machtig doet zijn. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet al zo gedood worden. Door het vuur wat uit hun mond kan uitgaan. Het zijn er maar twee. Maar ze zijn dus heel machtig omdat ze de kracht Gods met zich mee hebben. En dan staat in vers 6 de omschrijving waardoor wij weten dat het Elia en Mozes moeten zijn en niemand anders. Want dat staat hier zo omschreven. Vers 6 zegt, deze hebben macht de hemel te sluiten omdat geen regen regene in de dagen hunner profetering. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plaag zo menigmaal als zij zullen willen. Eerste gedeelte verwijst natuurlijk naar Elia, waarvan in het boek van Koningen, 1 Koningen hoofdstuk 17, wordt dat genoemd, gezegd wordt dat hij dat inderdaad in de dagen van koning Agab sprak, zolang hij dus niet de opdracht van de Heer kreeg om er weer te spreken en regen te doen geven, zou het niet regenen. Het opvallende is dat in 1 Koningen, hoofdstuk 17 en 18, alleen een termijn genoemd wordt van 3 jaren. In het derde jaar staat in 1 Koningen, hoofdstuk 18. In het Oude Testament wordt niet specifiek een periode van 3,5 jaar genoemd. Maar we hebben het Nieuwe Testament, en de schrift is één geheel, twee schriftplaatsen die dat wel zeggen. Als je op de kopie kijkt, staat het er ook bij. Dan kun je het even zien. Er staat, tenminste heb ik ze erop geschreven. Ja, de tweede helft van de 70ste week, dat is 1260 dagen. Dat is dus de periode van de grote verdrukking. Dat komt overeen met de periode dat er geen regen is, droogte. Dat is symbolisch een beeld daarvan. En dan staat er geen regen. En dat blijkt te zijn 3 jaar en 6 maanden. Twee schriftplaatsen in het Nieuwe Testament geven dat aan. In Lucas 4, vers 25 is het wat de Heer Jezus zelf zegt. Dat het 3 jaar en 6 maanden lang niet geregend had in de dagen van Elia. Nou, wie zou twijfelen aan de woorden van de Heer Jezus?
Niemand.
Wij niet, in ieder geval. En dat is de eerste. En de andere, die staat in Jacobus hoofdstuk 5, vers 17. En daar haalt Jacobus het aan. En daar wordt gezegd, ja, dat het gebed van Elia ervoor zorgde dat het 3 jaar en 6 maanden lang niet regende. Totdat hij opnieuw van de Heer de opdracht kreeg om te zeggen, er komt regen. Terwijl in het Oude Testament maar tot in het derde jaar genoemd wordt. Maar het blijkt dus in totaal 3 jaar en 6 maanden te zijn. We zitten met een probleem waar ik zo nog even op terugkom. Want de tweede, dat is ook duidelijk wie dat is. Want ze hebben macht om de wateren die in bloed te verkeren. Nou, dat wordt in het Oude Testament uitsluitend van Mozes gezegd. In Exodus 7 lees je dat hij met zijn staf, de staf van Aaron, ook de wateren van de Nijl moet raken. En dan veranderde het water in bloed. Dus dat typeert dus feitelijk Mozes. En hoewel de namen er niet bij staan, is het sowieso duidelijk dat deze twee mannen bedoeld worden. En met beide is ook iets aan de hand. Ik zei al, Elia is ten hemel gevaren, is dus feitelijk niet gestorven. Die zal nog een keer sterven volgens dit gedeelte. En Mozes is dan wel gestorven. Aan het eind van Deuteronomium, hoofdstuk 34, lees je dat hij gestorven is en dat de Heer hem begraven heeft. En dat zijn graf niet gevonden is. En Judas geeft nog een verklaring erbij dat Michaël gestreden heeft met de duivel om het lichaam van Mozes. Waarom dan? Nou, omdat dat lichaam nog nodig is. Dus hij wordt kennelijk bewaard door de Heer. Hij is dus wel gestorven. Elia niet, die is ten hemel gevaren, die wordt in de hemel bewaard. Is even verschenen later bij de Heer Jezus met Mozes. Dus die wordt.
Mag ik maar vragen? Ja. Hoe weet je dat Mozes dan? Want Mozes hebben ze toch ook nooit, is toch ook nooit iets van teruggevonden?
Nee, ze hebben zijn graf niet gevonden. Dus de Heer heeft hem begraven.
Ja,
er staat dat hij stierf.
Oh, okay.
In Deuteronomium 34 staat dat hij stierf. En dat de Heer hem begraven heeft. En dat men zijn graf niet gevonden heeft. Maar de Heer heeft zijn lichaam kennelijk dus bewaard. Want er is zelfs nog op gestreden. En Michaël streed met de duivel. Staat in Judas.
Maar dat was om Mozes.
En dat gaat om het lichaam van Mozes. Staat erbij. En dus het lichaam wordt wel degelijk bewaard kennelijk. Ook al is hij gestorven. En hij is ook verschenen met Elia aan de Heer Jezus op de berg der verheerlijking. En hij zal in de toekomst opnieuw verschijnen. En dan is hij dus wel in het beloofde land. Waar hij in het verleden niet kwam. Hij heeft vanaf de berg Nebo het land gezien. Hij is er niet gekomen. Maar dan komt hij in de stad die genoemd wordt geestelijk Sodom en Egypte. Waar ook de Heere gekruist is. Dat is Jeruzalem. En daar zal hij dus wel in het beloofde land zijn. En hij zal ook sterven. Want in die periode van profeteren voorbij is, dan wordt hij gedood. Lezen we net zo goed als Elia. Maar dat duurt maar 3,5 dag. En dan worden ze weer levend. En dan gaan ze ten hemel. Lezen we zo nog even, denk ik. Maar het is dus zo dat Elia en Mozes bedoeld worden. Er zijn wel andere theorieën over. Ik heb het wel eens genoemd. Henoch wordt ook wel eens aan gedacht. Omdat hij ook weggenomen is geweest. En niet gestorven is. Staat in Genesis 5 beschreven. Maar van Henoch lezen we deze dingen niet. Het is dus eigenlijk wel heel duidelijk dat het gaat om Elia en Mozes. Dus die twee zijn de twee getuigen. Die zullen dus zeggen dat er geen regen regenen in de dagen hunner profetering. Moet erbij zeggen dat de Statenvertaling in de dagen hunner profetering heeft staan. Maar dat feitelijk het voorzetsel in er eigenlijk niet staat in de grondtekst. Maar in een heel enkel handschrift. Maar verreweg de meeste niet. Dus dan staat er de dagen hunner profetering. Dan krijg je dus soms de gedachte dat ze zeggen, nou ja, in de eerste helft, dan treden ze op, dan profeteren ze, dus dan komt er ook geen regen in de eerste helft. Snap je de gedachte?
Ja.
Maar dat is vreemd. Want ze profeteren juist over het oordeel wat komt. Het wordt door hen aangekondigd. En ik zal je zo hopelijk nog laten zien dat geen regen en dus droogte een type is van de grote verdrukking. Uit Jeremia 14. En dan zit je dus met de uitdrukking, de dagen hunner profetering. Maar ja, dat is weer een genitivus, een tweede naamvalsvorm. Maar dan niet zozeer een genitivus van bezit. Maar er zijn nog veel meer soorten tweede naamvalsvormen. En dit is een genitivus van relatie. Als u daar meer van wil weten, als u de Companion Bijbel wil nazoeken, daar vind je een appendix in. Daar staan al die genitieve vormen, de tweede naamvalsvormen in, met voorbeelden. En dit is duidelijk zo'n voorbeeld. En dan betekent het dus, een genitivus van relatie wil zeggen betreffende, met betrekking tot. Dus de dagen met betrekking tot waarvan zij profiteren. Begrijpt u de gedachte? En dan is het wel degelijk van toepassing op de tweede helft. Want er is in de eerste helft geen droogte, want het is dan vrede en geen gevaar. Het is in zekere zin ook nog voorspoedig naar de mens. Maar in het midden komt die ommekeer en dan komt een haastig verderf. Dan komt de grote verdrukking. Dan zal het dus ook overdrachtelijk gesproken geen regen zijn. Als een beeld van het oordeel van God over het volk wat in ongeloof in het land leeft. En een verbond heeft gesloten voor een week lang. Maar in de helft van de week, dan komt die verandering. We hebben in Daniël 9 gelezen. Dus het ligt veel meer voor de hand dat een uitbeelding is van de tweede helft van de 70ste week. En dat heb ik dan ook op de kopie weergegeven. En onder de tweede helft van de 70ste week, die 3,5 jaar lang, die 1260 dagen, dan is er dus geen regen, wil zeggen geen zegen van Gods wegen, droogte. En dan weten we ook dat dat 3 jaar en 6 maanden duurt op grond van de 2 uitspraken die we in het Nieuwe Testament hebben. Dan ga ik nu even, voordat ik verder ga met Openbaring 11, naar Jeremia 14. Want de twee getuigen die roepen dus het Joodse volk op om zich te bekeren tot de Heere. Ze spreken door de Geest Gods de woorden Gods. Met de bedoeling dat ze zich zouden bekeren tot de Heere en ook liever het land uitgaan. Want er komt grote verdrukking. En in Jeremia 14 vind je daar ook het een en ander van beschreven. Jeremia leefde historisch gezien in de tijd dat het vlakbij het oordeel was dat Jeruzalem zou worden ingenomen door Nebukadnezar. En er dus ook verwoesting zou komen. Heenwijzing naar de laatste maal dat Jeruzalem verwoest wordt. In de 70ste week, aan het einde van de 70ste week. Hebben we net van gelezen, Jeremia 33. En hier staat dan in vers 1 al. Het woord des Heren dat tot Jeremia geschied is over de zaken der grote droogte. Juda treurt en haar poorten zijn verzwakt. Zij zijn in het zwart gekleed ter aarde toe en Jeruzalems geschrei klimt op. En hun voortreffelijken zenden hun kleinen naar water. Zij komen tot de grachten, daar waar het gegraven is en water in staat. Zij vinden geen water. Zij komen tot met hun vaten ledig weder. Ze zijn beschaamd, ja ze worden schaamrood en bedekken hun hoofd. omdat het aardrijk gescheurd is, terwijl er geen regen op de aarde of op het land is. De akkerlieden zijn beschaamd, zij bedekken hun hoofd. Dus een grote droogte, geen regen, geen water, is geen leven, is geen zegen. Let wel, dit is een profetie die een historische achtergrond heeft, maar veel profetieën zijn zodanig opgeschreven dat ze ook weer naar de toekomst heen wijzen. Dat is Jeremia zeker het geval. Bij Jeremia kwamen we die uitdrukking ook tegen van wat hier staat in vers 13. Lees maar mee. Toen zeide ik, ach Heere, Heere, zie die profeten zeggen hun, gij zult geen zwaard zien, gij zult geen honger hebben. Vrede en geen gevaar. Maar ik zal u een gewisse vrede geven in deze plaats. Dat zeggen valse profeten. En wanneer zij zullen zeggen vrede en geen gevaar, dan zal juist een haastig verderf hen overkomen. Dus komt de grote verdrukking. En dat wordt hier ook genoemd, als je het tenminste met me leest. Vers 7 en volgende. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere, doe het om uw naams wil. Want onze afkeringen zijn menigvuldig. Wij hebben tegen u gezondigd. Let wel, dit is het gelovig overblijfsel. Die dus tot die bekering komt. Tot inkeer komt. En wat zeggen ze? O Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. In een tijd van benauwdheid, maar specifiek in de tijd van de benauwdheid van Jacob. Uit Jeremia 30 vers 7. Waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling in het land en als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten? Met andere woorden, even tijdelijk bezoeken? Nee, blijf toch alstublieft. Waarom zoudt gij zijn als een versaagd man, als een held die niet kan verlossen? Gij toch zijt in het midden van ons, o Heere, wij zijn naar uw naam genoemd, verlaat ons niet. Ze doen een beroep op de hulp van de Heere, dit overblijfsel. En dan heb je gelezen van die profeten in vers 13, die dus profeteren vrede en zonder gevaar, geen zwaard, geen honger, maar Elia, die de grote droogte predikt in de toekomst, wijst dus wel op geen regen. En Jeremia profeteert dat het oordeel komt, als men zich niet bekeert. Vers 14 zegt, de Heere zeide tot mij, zie, die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, nog hun bevel gegeven, nog tot hen gesproken. Zij profeteren ulieden een vals gezicht en waarzegging en nietigheid en bedriegerij van hun hart. Vers 16. En het volk welke zij profeteren zullen op de straten van Jeruzalem weggeworpen zijn vanwege de honger en het zwaard. En er zal niemand zijn die hen begraven, hen, hun vrouwen, hun zonen en hun dochters. Alzo zal ik hun boosheid over hen uitstorten. In het verleden kwam het oordeel. Velen zijn ook gestorven. En de rest is weggevoerd in ballingschap. En in de toekomst is er ook sprake van degenen die om zullen komen. Let even op de context. Ik moet een paar hoofdzaken nog noemen. Vers 19. Hebt gij dan Juda ganselijk verworpen? Heeft uw ziel een walging aan Sion? Waarom hebt gij ons geslagen dat er geen genezing voor ons is? Heb je het trefwoord weer? Maar als de zon der gerechtigheid opgaat, zal er genezing onder zijn vleugelen zijn. Maar eerst vooralsnog nog niet, hè. Men wacht naar vrede, maar er is niets goeds. Naar een tijd van genezing, maar zie, er is verschrikking. Heren, wij kennen onze goddeloosheid en onze vaderen ongerechtigheid, want wij hebben tegen u gezondigd. Versmaad ons niet om uw naams wil. Werp de troon uw heerlijkheid niet neder. Gedenk, vernietig niet uw verbond met ons. Zijn er onder de ijdelheden der heidenen die doen regenen? Afgoden? Of kan de hemel droppelen geven? Zijt gij die niet, o Heere onze God? Daarom zullen we op u wachten, want gij doet al die dingen. Dat is dus het gelovig overblijfsel wat erkent dat de zegen, de regen van Gods wegen alleen afkomstig is. En dat vrede van God alleen van hem kan komen. En dat die vrede die men dus in deze gewisse plaats als een gewisse vrede predikt, dat dat niet naar de wil van God is. En de woorden zijn zodanig geschreven in Gods woord dat ze heenwijzen naar de 70ste jaarweek. En met name die term de tijd van de benauwdheid van Jacob, die vind je in Jeremia 30. Laten we maar even lezen, want dat is zo'n treffend vers. En Jeremia 30... Vers 5 zegt, want zo zegt de Heere, wij horen een stem der verschrikking, er is vrees, geen vrede. Men zegt wel vrede, maar het is er niet. Vraag toch of ziet een manspersoon baard, waarom zie ik dan eens iegelijks mans handen op zijn lendenen, als van een barende vrouw, al aangezichten veranderd in bleekheid. Dan heb je toch ook een verwijzing naar 1 Thessalonicenzen 5 vers 3. De weeën die als van een barende bevruchte vrouw over hen zullen komen. En ze zullen het niet ontvlieden, de goddelozen. Want, staat er, o wee, want die dag is zo groot dat zijns gelijke niet geweest is. En het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Maar nog zal hij daaruit verlost worden. En de verlossing komt ten derde dagen. Volgens Hosea 6. Dus als de Heer genezing geeft, als de Heer hen verlost, dan is de tijd van de benauwdheid van Jacob voorbij. Is de grote verdrukking voorbij. Een synoniem voor benauwdheid is toch verdrukking. En daar spreekt profetisch gezien Jeremia 14 dus ook over. En daarom zeggen wij ook dat de dagen waarover zij profeteren feitelijk dus de tweede helft van de 70ste week zijn. Dan is er zeker overdrachtelijk gezien geen regen, geen zegen, geen vruchtbaarheid. Er komt een oordeel Gods. Er komt verderf. Er komt verdrukking. Of verwoesting als je denkt aan Daniël 9. Tot het einde van de 70ste week aan toe. En pas dan komt de ommekeer. Omdat ze de naam des Heeren aanroepen. En zo zie je in het Oude Testament al prachtige illustraties daarvan. En we gaan even weer terug naar Openbaring, hoofdstuk 11. Er wordt dus duidelijk in vers 6 verwezen naar deze twee mannen, Elia en Mozes. En wat Mozes betreft staat er ook nog met allerlei plaag zo menigmaal als zij zullen willen. Dat verwijst in ieder geval ook naar de plagen die in Egypte kwamen. En waar Mozes dan ook degene was die ze namens God in werking zet. En vers 7, en als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben. Dus als de eerste helft van de 70ste week voorbij is, 1260 dagen, dan zal het beest dat uit de afgrond opkomt, elders heet dat het beest dat uit de zee opkomt, want synoniem met afgrond is dikwijls zee. Zoek het maar eens na in de schrift. Ik heb ook wel een paar schriftplaatsen waar het uit blijkt. Noem ze maar even, dan kun je eens nazoeken. Job 28 vers 14... Daar blijkt dat zee en afgrond ook synoniem kan zijn, omdat de zinnetjes gewoon parallel lopen. Job 28 vers 14 en Jona 2 vers 5. Er zijn er meer, maar dit is dacht ik genoeg. En dus het beest dat uit de afgrond opkomt is feitelijk dezelfde als het beest dat uit de zee opkomt uit Openbaring 13. Die zijn kracht en zijn macht en zijn heerschappij van de draak, de duivel, krijgt volgens Openbaring 13. Nou, die zal hen dan bestrijden en omdat hun taak erop zit, kan hij hen overwinnen. Er staat hier, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. Alwaar ook onze Heere gekruist is. En door dat laatste zinnetje weet je dat het gaat om Jeruzalem. Want de Heer heeft buiten de poort van Jeruzalem geleden. Gekruisigd op Golgotha. En ook hun Heere. Ze hebben hem immers ontmoet op de berg der verheerlijking. Die Heere, die kennen zij dus ook. En die stad die hier bedoeld wordt is Jeruzalem. Maar de naam staat er niet omdat die naam eigenlijk niet die stad die naam niet waardig is. Want Jeruzalem betekent zoiets als stichting van de vrede of iets dergelijks. Nou, er is geen vrede op dit moment. Verre van dat. Het is eerder Sodom, een goddeloze stad die omgekeerd werd. En Egypte, het land waar ze uit verlost werden, dus die over hen heersten, slavernij. Dus het is een stad die feitelijk een opstand is tegen de Heere. En daarom wordt de naam Jeruzalem niet eens genoemd. En vers 9. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en naties zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve. Dus in het midden van de 70ste week worden ze gedood. En dan liggen ze in de tweede helft van de 70ste week 3 en een halve dag aan het begin daarvan. Hun lichamen op de straten van Jeruzalem. En zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven of in een graf gelegd worden. Dus ze blijven op de straten liggen.
Markeert dat zeg maar de tweede helft dan?
Ja, zeker. Dat is feitelijk een illustratie. Hè, want het is hun dode lichamen is een feitelijk een illustratie van het dode lichaam. Wat ook in Matteüs 24 genoemd wordt. Al waar het dode lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden. En arenden zijn volgens klaagliederen de vervolgers van het volk. De vijanden van het volk. En dat staat precies in datzelfde hoofdstuk waar daarna ook over de dag des Heren gesproken wordt in de zon en de maan en de sterren en de wederkomst van de Zoon des Mensen. Maar wat er dan vooraf gaat is, daar waar het dode lichaam is, daar waar de Joodse staat feitelijk in de dood is omdat ze geen relatie met de levende God hebben, omdat ze niet in hem geloven, daar komt het vervolg, daar komt de vervolging en daar komt het oordeel. Maar dan zal de Zoon des Mensen ook komen in zijn toekomst, gelijk de bliksem schijnt van het oosten tot het westen, staat erbij. Plotseling is de Heer dan ook daar. En het is dus een illustratie van heel die tweede helft van de 70ste week. 3,5 dag staat model voor 3,5 jaar. En je weet dat een dag in de schrift kan staan voor een jaar. En dat kennen we aan de geschiedenis van Israël. 40 dagen lang hadden ze het beloofde land verspied. En het volk murmureerde voor de 10e maal. En de Heer zei, dan zul je ook 40 jaar lang in de woestijn rondzwalken. Elke dag voor 1 jaar. En later was de Ezechiël ook, die moest dat doen in Ezechiël 4. Moest hij de ongerechtigheid van het noordelijke rijk 390 dagen op zijn linkerzijde liggen. Omdat ze 390 jaren de Heer niet hadden gediend. En voor Juda moest hij op zijn rechterzijde gaan liggen, 40 dagen, omdat dat ook een periode van 40 jaren was. Een jaar geïllustreerd in een dag. En 3,5 dag liggen ze daar als een dood lichaam op de straat, is een illustratie van de dode Joodse natie, 3,5 jaar onder het oordeel Gods in de verdrukking staat. En als ze dan na die 3,5 dag opgewekt worden, levend gemaakt worden, is dat ook een beeld van het feit dat degenen die uit Israël tot bekering komen, levend worden. Denk aan Ezechiël 37. De graven waar ze uit zullen opkomen en de Heer zal zijn geest in hen doen komen. Dat is de beelduitspraak van de wedergeboorte van Israël. Maar hier staat dat zij dus 3,5 dag daar liggen en zullen niet toelaten dat hun lichaam in een graf wordt gelegd. En die op de aarde, of in het land, kun je ook lezen, wonen, die zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten degenen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. Wat in vers 5 stond, hè? Er kon vuur uit hun mond gaan om hen te verslinden. En als ze wilden beschadigen, dan werd hij al zo gedood. Dus ze hadden geen macht over hen. En nu waren ze dood. En dan staat in vers 11. En na die 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan. En zij stonden op hun voeten. Dus ze worden opgewekt. En ze staan. En ze krijgen dus het leven van God. Ze krijgen de geest Gods in zich. En dan staat er in vers 11. En er is grote vrees gevallen op degenen die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide: komt herwaarts op. Kom hier naar omhoog. En ze voeren op naar de hemel in een wolk en hun vijanden aanschouwden hen. En ja, zij gaan dus naar de hemel toe. En het ligt voor de hand dat ze dan ook toegevoegd worden aan het volk wat dan inmiddels al in de hemel is. De gemeente. En dat gebeurt dus precies 3,5 dag na het midden van de 70ste week. Maar het is wel in de tweede helft van de 70ste week. En daarna staat er dat er nog iets anders gebeurt. Er staat: en in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving. En het tiende deel der stad is gevallen. En er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen. En dat is dus op dat moment dat zij sterven en levend worden, gebeurt dat. Dus in het begin van de tweede helft van de 70ste week. Niet aan het einde. Want we hebben zo straks al gelezen in Jeremia 33 dat heel de stad verwoest wordt. En dat er niemand meer in zal zijn. Hier staat dat bij die gelegenheid dat zij levend worden ten hemel varen, dat dan ook een grote aardbeving plaatsvindt en dat het tiende deel van de stad is gevallen. De rest is er dus nog. 19e blijft nog bestaan. En er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen. Dan heb je wel een relatie met Elia. Want alleen omgekeerd. Bij Elia waren er nog 7000 die hun knieën niet voor de Baal hadden gebogen. En hier zijn er dus 7000 die omkomen omdat ze dus kennelijk wel goddeloos zijn. Een omgekeerd beeld feitelijk. Maar het refereert dus wel aan Elia. Nou, en dan staat er: en de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Dus er zijn er ook die dan tot bekering komen, maar die zitten dan nog wel in de verdrukking. En die moeten dus wachten totdat de Heer uiteindelijk komt. Aan het einde van de 70ste week. Dus dit is de situatie met de twee getuigen. Dus als je het samenvat, kijk nog maar even naar de kopie, daar heb ik het op weergegeven. Daar staat dus dat in de eerste helft van de 70ste week, 1260 dagen, de profeet Elia samen met Mozes, maar in Maleachi stond dat Elia eerst moest komen, zal optreden. Openbaring 11 schrijft daarover. In de tweede helft is er dan de grote verdrukking, de tijd van de benauwdheid van Jacob. Dan is er dus geen regen waarover ze profeteren. In ieder geval Elia spreekt daarover. En dat duurt inderdaad 3 jaar en 6 maanden. Prachtig geïllustreerd in Jeremia 14, die had ik er ook nog bij kunnen schrijven. En dan, als de Heer wederkeert, als de verdrukking ten einde is, dan komt dus de dag des Heren en is daar de zon der gerechtigheid die over hen opgaat. Is het de Heere die bij hen komt uit Jesaja 60. En dan is er genezing voor Israël, te beginnen met Juda. Volgens Hosea 6 is dat na 2 dagen op de derde dag. En dan zal de Heer komen. En wat stond er ook alweer in Hosea 6 bij? En hij zal komen als de regen, de vroege en de spade regen. Dan komt er echt regen. Dan komt de zegen van Gods wegen. Dan komt de vruchtbaarheid weer terug. Dus, opnieuw een aanwijzing van de dag des Heren. Daar zijn een aantal kenmerken van. Maar de Heer heeft in zijn woord duidelijk aangegeven dat het kenmerk van de aanvang van de dag des Heren is tekenen in de zon, de maan en de sterren. Maar voor die tijd treedt ook nog als Elia op. En zo zegt de schrift wel meer en daar gaan we volgende keer over verder spreken. Ik had vanavond nog even willen ingaan op, maar dat het feit van waarom zeggen wij nou dat de opname van de gemeente aan het begin van de 70ste week is, wat voor schriftplaatsen zijn daarvoor aan te reiken, letterlijk gezien en ook profetisch, maar dat moet ik maar even bewaren voor een andere keer, want het is toch wel een belangrijk punt, lijkt mij. Laten we eerst de Heer dank zeggen.